Paasmorgen. Vroeg in de ochtend. In Jeruzalem slaapt nog iedereen op een tijd dat ik normaal ook nog slaap. Nou, ik lig echt in coma 's morgens. Ik ben niet wakker te krijgen. Maar moet je voorstellen, het jaar 33 ongeveer. En het is stil op straat en is een klein beetje beweging. Een paar vrouwen gaan op weg, omdat degene die ze jarenlang gevolgd hebben is gestorven. En er was niet eens tijd om hem fatsoenlijk te begraven. En er is pijn in hun hart en er is moeite. Er zijn gebroken dromen. Eigenlijk de toekomst is weg. En misschien wel, ik weet niet of het letterlijk zo is gebeurd, terwijl zij op weg gaan naar dat graf, kruisen ze een andere man. Een priester. Want ook hij gaat de stad uit. En wat de priester doet op paasmorgen, is dat hij de stad uitgaat en hij gaat op het veld op zoek naar het eerste stukje van de gerstenoogst. En daarvan pakt hij wat ze noemen de eersteling. Het eerste deel. En hij pakt het eerste deel van de oogst. En hij denkt, en eigenlijk is dat het teken, er is voedsel de komende tijd. Er is leven voor de komende tijd. We gaan het redden. De oogst is niet mislukt. We zullen niet sterven van de honger. Maar er is leven. En terwijl hij eigenlijk het leven tegemoet komt, denken de vrouwen dat zij de dood tegemoet lopen. Zij denken dat ze letterlijk als het ware de dood in zullen lopen, de dood zullen ontmoeten, het dode lichaam van Jezus. En hoe mooi. De priester neemt dat eersteling mee. De overlevering vertelt dat hij gaat naar de tempel. En weet je wat er dan gebeurt? Dan bewoog hij het voor God. Dan bewoog hij het voor God. En eigenlijk, het is eigenlijk aanbidding. Misschien komt daar ook wel vandaan dat we met elkaar onze handen omhoog doen. Wij kennen dat helemaal niet zomaar. In de Bijbel waren er beweegoffers. En beweegoffers was eigenlijk dat je bewoog. Daarom denk ik, het is niet verkeerd om te zitten, maar het is ook niet verboden om te bewegen. En heel veel mensen ervaren dat ook, van mijn beweging kan ook een offer voor God zijn. Dat is waarom sommige mensen willen dansen, andere mensen hun handen in de lucht doen. Dat is eigenlijk een beweegoffer waarmee je aanbidt. En hij beweegt het voor God. Het is leven. U bent de gever van het leven. En op hetzelfde moment komen de vrouwen bij het graf. En dan komen ze die engel tegen en zeggen ze, degene die je zoekt is hier niet. Want hij leeft. Bijzonder hoe dat parallel liep. En eigenlijk zegt de Bijbel dat ook mooi in 1 Korintiërs 15, vers 22. Want daar staat, want zoals alle mensen door hun verbondenheid met Adam sterven, de dood tegemoet. Zo zullen ook alle door hun verbondenheid met Christus herleven. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste vrucht van de oogst, als eersteling. En dan bij zijn komst al zijn volgeling. Zie hoe hier de link gelegd wordt naar dat eerste moment van de gerstenoogst. Jezus zei, hij is de eersteling. Hij is de eerste die gehaald werd en waaruit de boodschap kwam. Er is leven. Er is voedsel. Er is toekomst. Hij was de eersteling. En het mooie in het woord eersteling is dat daarin zit dat er nog velen zullen volgen. Anders ben je niet de eerste. Hij was de eersteling die daar als het ware bewogen werd. Het kruis, wat altijd het beeld van de dood was, werd de weg naar het leven. En dat is wat we vieren vandaag. Dat wat op Goede Vrijdag, als het ware nog het beeld van de dood was, het beeld van het einde. Datzelfde kruis werd op paasmorgen het beeld van het leven. Het beeld van een komende oogst. Het beeld van nog veel meer wat zou volgen. Want daarna kwamen de andere oogsten. En eigenlijk als de priester daar stond, zei hij, dit is pas het eerste stukje. Nu gaat de rest van de oogst gaat volgen. En de volgende oogsten gaan volgen. En ik denk dat de hemel ook zei toen Jezus opstond uit de dood. Dit is pas het begin. Nu heeft hij de weg geopend. Nu kan de oogst binnengehaald worden. En die oogst zijn jij en ik. Die oogst zijn de mensen die hier nog niet zitten. Die hem niet kennen. Nu kan de oogst binnengehaald worden. En het is zo gaaf wat Pasen doet. En weet je tot welke ontdekking ik kwam? Dat het hele paasverhaal gewoon door de hele Bijbel heen herhaald wordt. Het komt iedere keer weer terug. Iedere keer. Het lijkt wel alsof God allerlei schaduwbeelden in de Bijbel neerlegde om ons nooit te laten vergeten waar alles heen wijst. Naar Jezus. En we kennen allemaal het paascha in Egypte, waar het gevierd werd. Maar vandaag wil ik je ook meenemen naar het boek Jozua. Ik ga vandaag preken uit Jozua, Nicky. Dat is raar op paasmorgen. Maar in Jozua vinden we gewoon het paasverhaal. We vinden het terug. En ik ga met je spreken over de doortocht in de Jordaan. En we gaan lezen met elkaar Jozua 3 vers 14. En er staat het volgende. Ze hebben een 40 jaar door de woestijn getrokken. En er is een nieuwe generatie op weg naar het beloofde land. En dan komen ze eigenlijk bij een barrière. Iets waar ze niet doorheen kunnen trekken. Iets waar ze niet verder in kunnen komen. En dan geeft God instructie. En dan staat er in het gebeurde toen het volk uit zijn tenten opbrak om de Jordaan over te steken. Dat de priesters de ark van het verbond droegen voor het volk uit. De priesters gaan vooruit. En zodra de dragers van de ark tot aan de Jordaan kwamen. En de voeten van de priesters die de ark droegen in het water gedompeld waren aan de rand van het water. De Jordaan was helemaal buiten zijn oevers getreden, al de dagen van de oogst, bleef het water dat van bovenaf kwam staan. Het bleef staan als een dam, heel ver weg, bij de stad Adam. Daar zit iets. Het bleef staan bij de stad Adam, die naast Sartan ligt. En het water dat naar de zee van de vlakte, de Zoutzee, de Dode Zee, stroomde, verdween. Het werd afgesneden. Toen stak het volk over tegenover Jeruzalem. En heel vaak heb ik dit verhaal alleen maar gelezen als, ja, dat is mooi, hoe het volk in het beloofde land kwam. Maar er zit, het paasverhaal zit in dit verhaal. Want er zitten bijzondere dingen en het vertelt ons wat het kruis gedaan heeft. Als eerste wat mij opviel, is de stad Adam. Dat moet toch een bel laten rinkelen. De stad Adam, de eerste mens. Beeld van de mens, beeld waar het fout ging. En dan hebben we vanaf Adam hebben we de Jordaan. En de Jordaan die stroomt in de Dode Zee. En de Jordaan betekent letterlijk afdalen. Of minder worden. Naar beneden stromen. En uiteindelijk eindigen in de dood. Daar waar niets kan leven. Daar waar niets meer tot leven wordt. En dat was waar jij en ik en waar de mens naar op toe weg was. God had ons leven gegeven. Maar dat leven mondde alleen maar uit in de dood. Je moet ook over nadenken, als er geen God is, wat is je perspectief? Er misschien een beetje het beste van maken, maar dan uiteindelijk stroom je de Dode Zee in. En is er geen toekomst? En dat is eigenlijk wat er gebeurde. Ons leven vloeit voortdurend, als het ware gewoon de dood in. Hoe mooi we tussendoor ook maken, uiteindelijk vloeit het de dood in. Intrigerend wat daar staat. Het vloeit naar beneden. En soms ervaren we dat al in ons leven. We denken van, hé, maar we komen van probleem in probleem. En dingen lijken vast te zitten, niet goed te gaan. En wat is dan de toekomst en hoe moet het? En het lijkt wel alsof het alleen maar soms een spiraal naar beneden is. En dan komt de priester. En dan staat hij, die zet zijn voet op het water. En wat gebeurt er als hij zijn voet op het water zet? Dan stopt het water met stromen naar de Dode Zee. Ik werd er helemaal blij van toen ik dat van de week las. Dacht ik, wow, hier zit goud in. De priester zet zijn voet op het water. En het water stopt met stromen naar de Dode Zee. Jezus wordt in de Hebreeënbrief onze hoge priester genoemd. En wat gebeurde op Goede Vrijdag en op Pasen is dat in de stroom van water die alleen maar naar de dood ging, waar geen toekomst is, waar dingen alleen maar naar beneden gaan en misgaan, zette de priester Jezus zette zijn voet op het water. En hij zei: het stopt. Dit is niet wat ik bedoeld heb. Dit is niet waarvoor wij de mens gemaakt hebben. Dit is niet het plan van mij voor levens. Ik wil dat het stopt, dat dingen alleen maar in de dood komen. Dat dingen naar beneden gaan en dat er geen toekomst is. Want het volk was op weg naar het beloofde land, maar kon er niet komen. Ze konden niet komen in het beloofde land, totdat de priester zijn voet op het water zette en de weg opende. Totdat Jezus instapte. De priester stapt in en het wordt stopt. En het water wordt als een dam. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat er zich een stuwmeer begint te vormen. En stuwmeren, daar zit leven in. Daar zit kracht in. Wij liepen in Amerika liepen we bij een groot stuwmeer en dan zie je zo'n immense dam. En ik heb ooit wel eens bij zo'n dam gestaan wat er gebeurt als ze één zo'n luikje openzetten. Dan komt daar een kracht vrij, daar wil je niet onder douchen. Dan ben je gezandstraald zo ongeveer. Maar er komt zo'n kracht vrij. En wat hier staat, dat het water werd als een dam. En het begint zich in kracht te verzamelen. Het begint leven te komen. Er beginnen allerlei dingen te gebeuren. En dat vond ik interessant. Waar vormt die dam zich? Er staat bij Adam en de stad Sartan. En daar zit wat gaafs. Want de stad Sartan betekent moeite of doorstoken. Dit is kik, hè? Dit is kik. Waar is het leven te vinden? Bij degene die door de moeite is gegaan en doorstoken aan het kruis van Golgotha. Daar is de kracht te vinden. Daar is het leven te vinden. En de mens die eigenlijk bedoeld was om af te vloeien in de Dode Zee. De priester zet zijn voet op het water en het stopt. En het water wordt als een dam bij degene die doorstoken is. Als jij en ik kracht willen vinden, als jij en ik krachtig willen vinden, als er leven moet komen, moeten we zijn bij degene die doorstoken is. Bij Jezus zelf. En daar begint het leven te komen. En wat is het gevolg? Het gevolg is hiervan dat er zich een weg gebaand wordt en het volk loopt het beloofde land in. Zij lopen verder en ze laten de woestijn achter zich en komen in een beloofd land. Zijn nood, was het allemaal makkelijk in het beloofde land? Nee. Dus het is niet zo als je de woestijn in je leven aan inloopt, dat je een soort paradijs inloopt waar je alleen maar druiven zit te eten. Nee, ook het beloofde land moest bevochten worden, maar ze waren er wel. De weg had zich geopend, uiteindelijk naar hun bestemming toe. Dit is wat het kruis doet. Dit is wat Jezus doet. Hij is de priester die ook in jou en mijn leven zijn voet op het water wil zetten. En de weg wil openen naar dat beloofde land toe. Die niet wil dat de stroom van ons leven als het ware in de dood blijft. Jesaja spreekt ook zo mooi over het kruis in Jesaja 53. Misschien wel het bekendste hoofdstuk wat gaat over het kruis. En ik ga het niet helemaal lezen, maar het is waard om het hele stuk te lezen. Want er zit er zo'n mooie diepte in. Maar Jesaja 53 vers 4 zegt: toen hij daar aan het kruis hing, voorwaar, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Hij stapte in, zette zijn voet op het water. Onze smarten heeft hij gedragen. Beeld van hoe je in de Dode Zee kan komen, hij zette zijn voet op het water. Wij hebben hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God verslagen en gedrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die op ons had moeten komen, waardoor je wegvloeit, eigenlijk de dood in. En er geen toekomst is, er geen eeuwig leven. De straf die ons vrede aanbrengt, omdat hij zijn voeten op het water zette. omdat hij ertussen ging staan. Die straf was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. We dwaalden alle als schapen, we verkeerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Dit is de boodschap van het kruis. Dit is de boodschap van de priester, wat betekent ook middelaar. Die zegt, niet langer die stroom naar de dood. Ik stap in. En hij zette zijn voet op het water. En een van de eerste dingen die Jezus wil doen in jou en mijn leven, is hij wil de veroordeling wegnemen. En hij wil de straf wegnemen. Alles wat tussen jou en God is komen in te staan. Alles wat niet op orde is. Alle dingen die je soms doet die de dood voortbrengen. Dingen die je zelf aan doet. Misschien dingen die je anderen aangedaan hebt. De fouten die je hebt gemaakt. En Jezus zegt, bij mijn kruis is vergeving, is herstel. Is de weg is open, want ik ben ingestapt. En ik kan de stroom van dood in je leven stoppen. Zijn kruis kan vrede en rust brengen. Zijn kruis kan ervoor zorgen dat in de hoogste druk er toch een fundament is wat je draagt. Zijn kruis is het antwoord. De Bijbel zegt, door zijn striemen is ons genezing geworden. In zijn kruis is genezing te vinden. Herstel te vinden. En tegelijkertijd zeg je misschien wel, ja, maar soms, en dat is altijd het spanningsveld, soms bidden we voor dingen en zien we het niet gebeuren. En ik vind dat een mysterie. Ik heb daar geen antwoord op. Maar ik weiger ook om te zeggen, dat zinnetje moeten schrappen. Dat is dus niet waar. Er zit een geheim in. En mensen, ik zou met elkaar willen jagen naar God. Hoe kan de kracht van het kruis in ons midden gaan toenemen? Ik wil juist meer van het kruis. Laat ik zeggen, hoe vaker ik zie mensen worstelen in het lijden van ziekte, hoe harder mijn roep wordt naar de kracht van het kruis. Ik weiger dat de worsteling die ik soms zie van mensen in ziekte, dat het in mij teweeg brengt, dat er een soort passiviteit komt om te zeggen, dit is het. Ik wil harder op de bres staan. En ik wil zoeken, God, geef ons het geheim van het kruis. Geef ons het geheim van het kruis. Als u dit belooft, dat in uw stream is ons genezing geworden, dan wil ik 100% blijven bidden. Heere, rijk uit. Laat meer van uw kracht zien. In het kruis is geen plek van oordeel. Dus ook voor ons, naar mensen die ziek zijn, of situaties is geen oordeel. Het zal wel hierdoor komen, of het zal wel daar komen. Weet je wat je dan doet? Dan hou je het kruis weg. Dan hou je eigenlijk gewoon het kruis weg. Het kruis is niet de plek van oordeel. De kruis is plek van kracht. Dat is waar de bodem soms is in de moeite. En ik zei het net expres al. Ook toen het volk het beloofde land in moest, viel niet elke stad aan hun voeten. Er moest voor gestreden worden. Er moest voor gezocht worden. Er moest een passie zijn om te zeggen, dit land is van ons, ook al is het nu nog niet zo. Dat is eigenlijk wat het volk moest doen toen ze het beloofde land binnenkwamen. Dit land is van ons, maar het is nog niet zo. En met elkaar gingen ze inlopen. En ik hoop dat we met elkaar, ook als dit soort dingen er staan, dat in zijn stream is ons genezen geworden. Dat ze zeggen, hey, als we eerlijk zijn, dat land waar dat gebeurt is nog niet van ons helemaal. Maar op een dag gaan we dit inlopen. En man, als je ziek bent, ik blijf voor je bidden. Ik blijf ook samen met je het verdriet delen. Als dingen niet gebeuren, we blijven naast je staan. Maar we blijven bidden. En we blijven zoeken. En ik geloof in de dag dat de kracht van het kruis sterker door zal breken. En liever gisteren dan morgen. Dat is hoe ik hierna wil kijken. Derde wat het kruis deed, de weg naar God was geopend. Om tot God te gaan. Om tot God te naderen. Altijd moest de priester dat doen. Maar eigenlijk zegt de Bijbel, toen Jezus kwam en zijn voet op het water zette, werd er een weg gebaand naar God toe, om bij God te komen. Maar andersom, het werd ook mogelijk voor God om tot ons te naderen, om bij ons te komen. En dat is ook waarom we soms zeggen, Heer, we verlangen dat u ons bezoekt. We verlangen dat u bij ons komt. We nodigen u uit. En sommige mensen zeggen dan, waarom nodig je God uit of de Heilige Geest, want die is er toch al? Maar hoe gaaf is het als je gewoon tegen hem zegt, wat bent u welkom, ik wil echt dat u er bent. Weet je, God speelt geen woordspelletjes, dat hij zegt net goed gezegd of net, God kijkt naar je hart. En hij is gewoon blij als we zeggen, God, ik verlang ernaar dat u er bent. De weg naar God is geopend. Maar ook de Heilige Geest komt tot ons en wil door ons komen om het Koninkrijk van God zichtbaar te maken. Weet je, het kruis brengt ons niet in een passieve positie en de opstanding van, nou, nu zijn we gered en nu is alles goed en, oké, waar zijn de druiven? En dan gaan we heerlijk zitten. Nee, als het goed is, als we echt een ontmoeting hebben met het kruis en een ontmoeting met de opstanding, dan komt er een passie in ons dat het Koninkrijk door ons leven heen gaat stromen naar anderen toe. Dan worden een heleboel andere dingen echt onbelangrijk. En denk je, daar ga ik voor. Daar leef ik voor. Wat het me ook kost. En mijn vraag is, geloven we in de kracht van het kruis? Geloven we het echt? En ik weet zeker als ik hier zou zeggen, geloven we in de kracht van het kruis dat het vergeving voor zonde geeft? Dat eigenlijk de meesten zullen zeggen, ja, dat geloof ik. Dat het vergeving voor zonde geeft. Maar geloven we ook dat het je oordeel wegneemt? Geloven we ook dat het Gods liefde openbaart? Maar geloven we ook dat het geneest? Geloven we ook dat de kracht van het kruis en de kracht van zijn opstanding, het beeld wat het leven vrijzette, dat God dat leven vrij wil zetten over deze wereld heen? Geloven we dat God de wereld vandaag op zijn kop wil zetten? Geloven we dat de kerk mag stralen? Dat de kerk gezien mag worden. Geloven we het echt nog? En dat is eerlijk mijn vraag. Zijn het mooie liederen geworden? Die soms een lekkere vibe in zich hebben. Maar geloven we het? Geloven we dat er morgen iets kan gebeuren in onze familie, in onze vrienden, op onze werkplekken? Geloven we dat er iets kan doorbreken? Geloven we het echt? Jagen we ernaar, naar de kracht van het kruis? Weet je, Jezus stapt ook in jouw Jordaan. Zoals hij net even deed voor de dienst. En er was een gedachte gisteravond toen ik met de preek bezig was. Toen dacht ik, elke keer rond Pasen zie ik op tv dingen komen die moeten bewijzen dat Jezus niet is opgestaan. Herken je het soms om je heen? Waarom het een mythe is, hoe het de wereld in is geholpen. Deze wereld wil Jezus heel graag terug in het graf. Deze wereld wil Jezus terug in het graf en bewijzen dat hij niet leeft en dat hij dood is. Maar er zit een geestelijke wereld in. En ik dacht, de vijand wil dat niet alleen Jezus terug is in het graf, maar hij wil ook de gemeente terug in het graf. Hij wil christenen terug in het graf. Want levende christenen zijn gevaarlijk. Dode christenen niet. Wie heeft ooit het boek gelezen van C.S. Lewis, Brieven uit de Hel? Fantastisch boek, echt een aanrader. Het is een briefwisseling, als het ware, tussen twee demonen. En dan hebben ze het over een kerk, die demon met zijn overste. En zegt hij, nou, die kerk, daar hoeven we niet zo druk om te maken. Ach, die christenen daar zijn niet meer te redden. Die gaan al naar de hemel. Maar joh, verder vormen ze geen bedreiging voor ons. Want ze doen verder niks. Ze komen daar bij elkaar. We beschouwen hen als verloren. Maar ik dacht, hoe triest wat daar staat. We hoeven ons niet druk te maken om hen. Want verder doen ze niets. En ik geloof dat de vijand wil de gemeente en christenen terug het graf in hebben. Steen ervoor, licht uit. Verder niets. De vijand wordt zenuwachtig als het leven van de opstanding gaat komen in de kerk. Als het leven van de opstanding gaat komen in christenen vandaag. De vijand wordt zenuwachtig als wij gaan jagen naar de kracht van het kruis. En zeggen, Heer Jezus, we nemen geen genoegen dat we weinig mensen tot bekering zien komen. Op de eerste Pinksterdag waren het er 5000. Heer, dat is ons doel, totdat we daar zijn, blijven we bidden. Zou toch wel mooi zijn dat we dat zeggen. Totdat dat gebeurt op één dag, blijven we bidden. Toch? En dat we zeggen, Heer, we nemen geen genoegen dat als we bidden, dat we soms mensen niet zien genezen. We willen niet in de passiviteit komen. Maar we willen blijven bidden, op de bres gaan staan en zoeken en passief voor. Heere, laat uw kracht doorbreken. Laat uw kracht doorbreken. Laat dingen zien. We willen niet achter die steen. We willen niet onzichtbaar zijn. Maar ik geloof dat God ook de steen in deze periode voor zijn kerk wil wegrollen. En het graf wil openen. Ik geloof echt dat er een beweging gaat komen. Versneld. Waar God de steen voor de gemeente gaat wegrollen, voor de kerk van vandaag. En ik zei het woensdag op de bidstond, een van mijn collega's die vroeg, we waren Annewezen bezoeken, en zei, oh, je bent daar in Amerika geweest. Daar hebben mensen nog veel met geloof, hier niet zo meer. En toen dacht ik, wat triest, ik word er boos om, ik word er geïrriteerd. Dat komt omdat we te onzichtbaar zijn. En ik bedoel niet dat we zichtbaar moeten worden in eigen kracht. En maar dit. En ik reed naar huis en zei, God, maak ons zichtbaar. God, doe het licht aan in uw kerk. God, laat uw kracht zien als in de eerste gemeente. Maar God, stir a passion. Breng een passie in ons hart. Dat ook wij geen genoegen nemen met een half open graf. Ik denk dat te veel christenen genoegen nemen met een graf waar de steen op een kiertje staat. En dat er passie nodig is om te zeggen, maar die steen gaat weg. Heer, steek uw licht aan. Ook al kost het me alles. Ook kost het me mijn tijd, mijn energie. Maar de kracht van het kruis moet gezien worden. Al kost het me bidden. Al kost het me zoeken. Al kost het me mijn tranen. Al kost het me dat ik door de teleurstellingen heen moet bidden. Soms moet knokken waarom dingen niet hersteld worden of niet genezen worden. Maar ik geloof, dit is niet de plek waar ik moet wonen. Dit is niet mijn bestemming. Heer, ik geloof dat er een weg vooruit is. En breng ons op die weg vooruit. Als Pasen dat zou doen in ons. Waar zou de gemeente zijn? Waar zou de gemeente komen? En ik geloof dat als eerste God dat in jouw leven wil doen en in mijn leven. En in jouw en mijn leven wil de hoge priester ook vandaag zijn voet op het water zetten. En zeggen dat alles wat richting de dood leidt, tot beneden. Ik wil mijn voet op het water zetten. En ik wil nieuw leven brengen. En ik wil vruchtbaarheid brengen. De Bijbel zegt tegen ze, ernaar jagen om hem te kennen. En ik zou er naar willen jagen om hem te kennen. Ik zou er naar willen jagen het komende jaar. Dus zeggen, Heer, open het graf. Open het graf sterker en sterker en sterker. En laat uw licht doorbreken. Laat uw licht schijnen. En laat uw kracht zichtbaar worden. Ik geloof ernaar jagen om hem te kennen is wat Jezus bedoelde. Want als er stond, als je je kruis opneemt en mij volgt. Want niet wie zijn leven behouden wil. Wie zijn leven verliezen wil, die zal het vinden. Als je naar iets jaagt, zet je andere dingen opzij. Als je voor iets gaat, zet je andere dingen opzij. En ik bid echt dat God in ons allemaal een passie teweeg brengt. Die teweeg brengt dat we ernaar jagen. Dat we ernaar jagen om hem te kennen. Zeggen, niets anders is belangrijk. En ik bid en ik zet mijn tijd opzij en ik zoek. En ik ben vol passie, ook als het door de moeite heen is. En ik draag anderen en ik bid voor anderen. We bidden dat de kracht van God zal toenemen. En ik bid dat zijn naam zal klinken. En veel meer mooiere woorden heb ik hier niet voor. Het is gewoon wat ik wil. Het is wat ik verlang. Het is mijn roep ook naar u, God. Maak ons geen kerk. Heer, maak ons geen kerk die zijn vormpjes heeft, die zijn dingen doet. maak ons een kerk van kracht. Heer, u zegt dat in uw naam alles te vinden is. In uw naam is alles te vinden. Genezing, herstel, bevrijding. Heer, ik bid dat er kracht voor bekering komt in ons huis. Meer dan ooit. Geef ons een probleem, Heer, met ruimte. Geef ons een probleem dat onze stoelen bezet zijn. Als we binnenkomen. Misschien ook wel goed voor onze comfortzone. Breng mensen in uw huis, Heer. Heer, ik bid op dit moment voor mensen die op weg zijn naar de Dode Zee. En misschien heb jij wel iemand in je gedachten, in je familie of je vriendenkring. Ik zou je willen vragen om eigenlijk actief mee te bidden. En als het ware die naam voor de troon van God te leggen. En zeg, God, deze persoon in mijn omgeving, zijn leven vloeit eigenlijk af naar de Dode Zee. Heer Jezus, we plaatsen uw naam boven deze persoon. We bidden dat u wonderlijk het leven van deze personen gaat raken. Maar we bidden ook dat uw leven door ons heen zal stromen naar hen toe. Geef ons woorden. U bent een naam boven alle namen. En ik wil die naam boven jouw leven plaatsen. En als je samen met mij God daarin wil gaan zoeken, ik je vraag om gewoon te gaan staan, dan gaan we hem zoeken. Heer Jezus, ik geloof dat u de naam boven alle namen bent. Dat betekent dat alles aan u onderhevig is. Dat niets is groter dan u. En vanmorgen willen we ons opnieuw stellen onder die naam. De naam van Jezus. Jezus die aan het kruis stierf, die de dood overwon. Die Jezus in wiens striemen genezing was. Heer Jezus, en ik bid dat genezing zal terugkomen. Ik bid dat de kracht in uw huis zal terugkomen. Heer, ik bid dat bevrijding terug zal komen. En ik wil op dit moment ook die naam leggen boven elke persoon hier in ons midden. En dat die naam krachtig zal werken. Ik bid dat Jezus zijn voet zal zetten op jouw Jordaan. Misschien wel jouw moeite. Of jouw iets wat vastzit. En dat er een keer zal brengen. Dat er een dam zal komen waar vruchtbaarheid achter is. Ik wil je brengen bij de doorstoken en bij zijn kracht. En ik bid dat het je leven aanraakt op dit moment. Hij is de naam boven alle namen. Hij is de naam boven ziekte en pijn. Hij is de naam boven de dood, want die dood kon hem niet houden. Hij is de naam boven jouw omstandigheden. En ik bid in de naam van Jezus dat er een doorbraak zou komen in je omstandigheden. Jij weet welke. In de naam van Jezus bid ik dat er een opening zal komen. In de naam van Jezus bid ik dat bevrijding, genezing, herstel zal gaan stromen. In de naam van Jezus. Die naam plaats ik boven je leven.